enkele afkondigingen, gemeente. Namelijk dat de collecten evenals vanmorgen bestemd zijn voor de kerk. Voor de kerkelijke kassen, in dit geval het landelijk diaconale werk. En tenslotte voor het bouwfonds. De schriftlezing is vanmiddag uit Job 19. Job 19. Tot zover. Ook vanmiddag beleiden wij dat onze hulp is in de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. Van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Gemeente en alle die met ons samengekomen zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen Psalm 17, vers 4. Psalm 17, vers 4. Maak uw welbaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woeden. Psalm 17, vers 4. Laten wij vanmiddag gaan belijden met de ware katholieke kerk van Christus, met de belijdenis van het geloof, en laten wij een antwoord daarop zingen als ons amen, Psalm 91 vers 7. Dewijl zijn ziel mij teer bemint, dus laat God zelf zich horen, heb ik voor hem als voor mijn vriend een heilrijk lot beschoren. Psalm 91 vers 7 zingen we na het apostolicum. En laat ieder meebelijden, kon het zijn met een oprecht geloof in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zoals aangekondigd, gemeente, is de schriftlezing vanmiddag uit het Oude Testament, uit het boek Job, hoofdstuk 19. En we lezen alle 29 versen van Job 19. En we lezen daar in Gods heilig en onfeilbaar woord het volgende. Maar Job antwoordde en zei: hoe lang zult gij lieden mijn ziel bedroeven en mij met woorden verbrijzelen? Gij hebt nu 10 maal mijn schande aangedaan. Gij schaamt u niet, gij verhardt u tegen mij. Maar ook het zij waarlijk dat ik gedwaald heb, mijn dwaling zal bij mij vernachten. Indien gij lieden waarlijk u verheft tegen mij en mijn smaad tegen mij drijft, weet nu dat God mij heeft omgekeerd en mij met zijn net omsingelt. Ziet, ik roep geweld, doch wordt niet verhoord. Ik schreeuw, doch er is geen recht. Hij heeft mijn weg toegemuurd, dat ik niet doorgaan kan, en over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft hij van mij afgetrokken, en de kroon van mijn hoofd heeft hij weggenomen. Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik heen ga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt. Daartoe heeft hij zijn toren tegen mij ontstoken en mij bij zich geacht als zijn vijanden. Zijn benden zijn tezamen aangekomen en hebben tegen mij haar weg gebaand en hebben zich gelegerd rondom mijn tent. Mijn broeders heeft hij verre van mij gedaan, en die mij kennen, zekerlijk, zij zijn van mij vervreemd. Mijn nabestaanden houden op en mijn bekenden vergeten mij. Mijn huisgenoten en mijn dienstmaagden achten mij voor een vreemde. Een buitenlander ben ik in hun ogen. Ik riep mijn knecht en hij antwoordde niet. Ik smeekte met mijn mond tot hem. Mijn adem is mijn huisvrouw vreemd, en ik smeek onder kinderen mijns buiks wil. Ook versmaden mij de jonge kinderen, sta ik op, zo spreken zij mij tegen. Alle mensen mijns heimelijke raad hebben een gruwel aan mij, en die ik lief had, zijn tegen mij gekeerd. Mijn gebeente kleeft aan mijn huid en aan mijn vlees, en ik ben ontkomen met de huid van mijn tanden. Ontfermt u mijner, ontfermt u, want de hand van God mij heeft gemaakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden, och, of ze in een boek ook werden ingetekend, dat zij met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem? Omdat de wortel der zaak in mij gevonden wordt. Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden van het zwaard, opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover de schriftlezer. Laten we nu eerst samen gaan bidden of de Heere met zijn geest ons wil zegenen als we het woord luisteren, beluisteren. En laten wij ook bidden, danken, voorbeden doen en de Heere prijzen. God die in de hemel woont. En die toch zo heel dichtbij ons wil zijn en ons te na wilt komen. In Christus roepen wij u aan, schuilend achter hem, de hoge priester. Het is dat u het zelf zegt, Heer, in uw woord, dat u erop aandringt om tot u te bidden, tot u uit te gaan. Dat wij het ook doen, dat wij het durven om tot u te gaan. Heere, u bent zo hoog en heilig. En wie zijn wij? Mensen van de dag. Mensen die zo strikt tijdelijk zijn. Zo vergankelijk. Zo onheilig ook. Vergeleken met u, de heilige. En toch, Heere, wagen wij het. En is het toch geen waagstuk om Jezus wil. Om tot u te gaan, voor u te verschijnen. Bij u binnen te komen in uw hemels paleis. Heer, we willen u danken dat we er weer mogen zijn, nog mogen zijn, opnieuw mogen zijn, hier in de kerk. We weten wel, we hebben een prachtige kerk gekregen, maar het gaat niet om het kerkgebouw. Het gaat om ons, dat wij kerk zouden zijn. En dat als onze kerken prachtig en mooi zijn, het voor ons niet zou gelden dat de kerken van goud, maar onze harten van hout zijn. Heere, we hebben u zo nodig, wie we ook zijn, hoe we ook hier binnengekomen zijn. Op de toppen van het leven, vol van blijdschap en dankbaarheid misschien. Of in het dal van de schaduwen van de dood, zoals eenmaal Job. We komen tot u zoals we zijn, door u getrokken. Achter u aan, Heere Jezus, of eigenzinnig, ongelovig, onbekeerd, onvernieuwd. We komen tot u zoals we zijn als gemeente. Heere, geef uit uw hemelse apotheek wat wij nodig hebben aan medicatie, aan versterkende middelen, aan vertroostende, maar ook aan vermanende middelen. We zijn zo verschillend, Heere, allemaal. En alleen u weet wat wij nodig hebben. Geef dat wij ook zullen ontvangen wat wij nodig hebben. Ook al is er maar één preek en maar één woord en maar één diener van u die op de kansel staat. Maar u kunt het zo leiden dat wij precies ontvangen wat wij nodig hebben. U weet dat beter dan wij zelf wat wij nodig hebben. Heren, we zijn samengekomen om te bidden. Zoals u dat ons ook geleerd hebt. Te bidden voor ons land en volk. Voor kerk en staat. Voor overheid en onderdanen. We bidden u voor ons land. Dat zo sterk in verandering is. Zeker de laatste 60 jaar. Maar de laatste jaren meer en meer. Ons land verandert. Ons land vergeet in grote en brede lagen u. Ons land verandert. Andere groepen mensen zijn komen wonen onder ons. Ze brengen andere vragen mee. Spanningen komen op in de samenleving. Tussen moslims en niet-moslims. Tussen christenen en niet-christenen. Tussen bevolkingsgroepen van verschillende herkomst. O God, en te midden van dat alles is uw kerk verscheurd en verdeeld. We willen van u vragen of wij weer meer en meer mogen leren om zoutend zout te zijn. Om oog te hebben voor de mensen om ons heen. Om bidders te zijn en bidsters. We willen u bidden of wij als kerken ook ons betrokken en bewogen mogen weten. Ook op hen die u niet kennen en u niet dienen. We bidden voor politici van welk niveau, op welke plaats dan ook. We vragen het bijzonder voor hen die christen zijn en tot regeren geroepen zijn om een zegen, om wijsheid in de barre werkelijkheid van het hier en nu. U hebt eenmaal Daniel gebruikt in dat heidense rijk van de koning van Babel. En hij heeft mogen regeren. En hij heeft het gedaan achter u aangaand. Geef ook nu Daniëlles, die zo achter u aangaan en op belangrijke posten u volgen. We willen bidden voor onze koningin, haar huis, onze kroonprins en zijn vrouw. We willen ook bidden om geloof en bekering, ook voor mensen van koninklijke bloeden, die uiteindelijk ook maar mens zijn, kind van Adam en Eva. We willen bidden voor de kerken waar u ons een plaats in gaf, die christelijke gereformeerde kerken, die 75.000 zielen, een klein hoopje tussen de 16 miljoen. Heren, wilt u ons als kerken ook samen binden rondom uw woord, rondom de belijdenis van de kerk der eeuwen? Geef voorbeden voor elkaar, zodat we niet als los zand hier en nu voor onszelf leven, maar ons betrokken weten op elkaar. We willen bidden voor de Theologische Universiteit, voor het prachtige werk dat daar mag gebeuren, voor hoogleraren en docenten, voor curatoren, voor deputaten financieel. We bidden u voor de admissiale studenten, voor de ongeveer 20 broeders die zich klaarmaken, zich voorbereiden op het werk van dienen van het woord. Wilt u geven wat nodig is, vorming van de persoonlijkheid, maar vooral ook vorming als discipel van u. Wilt u ook meer broeders geven, nu de komende jaren meer en meer predikanten, menselijkerwijs gesproken, met de emeritaat zullen gaan, zodat de lege plaatsen opgevuld mogen worden, het nieuwe generatie de fakkel mag overnemen om u te dienen in het midden van de kerken. Maar er zijn niet alleen broeders nodig, niet alleen dominees, maar ook zusters, zendingswerkers, bijbelvertalers en vertaalsters. Heren, roep ook uit ons midden, mensen, jonge mensen, mannen en vrouwen, om u te dienen in uw wereldwijde wijngaard. We willen bidden voor uw oude volk Israël, bidden om geloof in Yeshua, Jezus, de Messias, de Messias. We willen vragen of er zo ook iets van vrede mag doordringen in het oosten tussen Jood en Arabier. We willen bidden voor de Messias blijdende Joden in Israël. Geef dat ze gebruikt mogen worden voor hun eigen volk. U weet van hun moeilijke positie. Niet in tel bij de Arabieren, maar ook niet bij de orthodoxe Joden. Tussen twee vuren, eenzaam, wees u hen nabij. We bidden voor deze wereld die geteisterd wordt. We horen uw voetstappen wel, Heere Jezus, in het geraas van de dingen om ons heen, oorlogen en geruchten van oorlogen, conflicten in Afghanistan en Irak en Georgië, orkanen op Haiti, in de Verenigde Staten, in India en Pakistan. We horen uw voetstappen. En doordat we zo goed geïnformeerd zijn wereldwijd, horen we die voetstappen te meer. Maak ons bereid voor uw komst, zodat we, zoals Job het eenmaal zei, geen vreemden ontmoeten, maar de God en Vader van Christus, die zich hier wil laten kennen, hier ook vanmiddag in de kerk in Veenendaal. We bidden u voor onze militairen die uitgezonden zijn. We bidden u voor militairen die zo heel weinig meer weten doorgaans van u en van uw dienst. Zegen het werk, het geestelijk werk dat ook vanuit de kerken mag gebeuren onder de militairen, waarheen ze ook uitgezonden werden naar Tjaad, of naar Oeroeskan, of naar Bosnië, of naar een van de vele andere zogenoemde kleine missies. Wees met die militairen die met gevaar voor eigen leven speurwerk doen op zoek naar explosieven in de dorheid van Oeroeskan, die met dreiging te maken hebben, gevaar voor eigen leven, het thuisfront dat in spanning zit. We denken aan de nabestaanden van de 15 gesneuvelden, die met die geweldige wond zitten, met dat geweldige verdriet, ook met de waaroms. En we willen bidden of u vrede met de kleine vee wilt geven, maar wilt u dan ook vrede met de grote vee geven door de grote Salomo, de vorst van Shalom, van vrede. Heren, we leven in een gebroken wereld, in een gebroken tijd. Hier in Veenendaal hangen de billboards met dat woord erop. Scheiding laat je informeren. Zo is het in onze tijd, in onze samenleving. Er is zoveel kapot. Laat Heere uw Godswijk komen. Waar er heling is. Waar er harmonie is. En laat dat ook in uw gemeente hier in deze plaats zichtbaar mogen worden. Dat de dingen van uw woord en van die geweldige geloofsbelijdenis die we weer meebeleden hebben met de kerk der eeuwen, dat die ook uitgewerkt mogen worden. Dat het ook zichtbaar mag zijn en voelbaar dat u ook onder ons uw rijk doet komen. We bidden u voor de herders en leraars van deze gemeente, voor de kerkraadsleden, voor hun gezinnen, nu ook het seizoen weer zal beginnen met alle drukte van dien. Geef inwendige ontspanning, zodat we ook als ambtsdragers niet als slaven ploeteren, maar als kinderen de Vader vrezen en liefhebben. En zoiets mogen betekenen in zijn koninkrijk. Zo leggen we alles aan u voor. Maak het goed vanmiddag. Geef dat er contact mag zijn tussen kansel en kerkbank, maar meer nog, laat het contact zijn tussen hemel en aarde, u en ons. Zo leggen we alles aan u voor. Hoor ons, God, in Christus. We danken u voor wie u bent en voor wat u ons vandaag geeft. In Christus, uit genade, in de vergeving van onze dwaasheden, schulden en zonden. Amen. Laten we samen gaan zingen, gemeente, uit Psalm 11. Een psalm die ook veel weg heeft van datgene wat Job meemaakte. Psalm 11, we zingen alle vier de versen ervan. Op God alleen betrouw ik bij noden. En ook het tweede, dus wordt gewis in het veilig samenleving. De alwijze God beproeft wel eens en rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. Dus Psalm 11, vers 1, 2, 3 en 4. Zo blijken in ons aloude psalmboek ook nog heel wat onbekenden te zijn, maar we hebben een poging gewaagd. Met Gods hulp hoop ik u vanmiddag zijn woord te mogen bedienen uit Job 19 en daarvan vers 25 tot en met 27. Dus Job 19 vers 25 tot en met 27. En dan lezen we de volgende woorden als tekst voor vanmiddag voor de bediening van het woord. Want ik weet, mijn verlosser leeft en hij zal, de laatste, over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, die ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Tot zover. Laten we straks naar het amen zingen uit Psalm 17 vers 7 en 8. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heilgoed achten, geen deel dan in het leven wachten. En ook vers 8. Maar blijf er uitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. 17 vers 7 en 8 zingen we na de verkondiging. Gemeente, wij leven als mensen van de 21ste eeuw als goed geïnformeerde burgers midden in deze wereld. En als goed geïnformeerde mensen weten we wat er zoal zich afspeelt in deze wereld. Oorlogen, rampen, overstromingen, orkanen, hongersnoden, ziekten, epidemieën. We weten ervan. De wereld, zegt men, is als een dorp geworden. En als je dat allemaal op je in laat werken, en meer nog als je zelf te maken krijgt met persoonlijk lijden, chronische ziekte, moeite en zorg in je huwelijk, in je gezinsleven, in het kerkelijk leven en op je werk, dan ga je steeds meer vatten hoe bijzonder het eigenlijk is dat de Heere ook een boek als Job heeft gegeven. Job is in zekere zin een bijna modern aandoend boek. Want in het boek Job staat Job centraal. Als persoon, als klein mannetje in de stormen van het bestaan. Je ziet Job tobben, je ziet hem strijden, je ziet hem struikelen, je ziet hem, jongens en meisjes, in gedachten op die mestvaalt zitten met die potschelf en maar krabben, omdat hij zo'n jeuk had van de zweer. Het wordt ons allemaal heel levendig geschetst. Het individu Job. En ik noem dat modern omdat ook wij in onze tijd heel veel aandacht hebben voor het individu, voor de mens, voor de enkele mens. Hoe sta ik in het leven? Hoe vind ik een weg in de hectiek van het bestaan? Hoe zit het tussen God en mij? Hoe leidt God mijn leven ook door de aanvechting heen? En dan herken je in Job zoveel. Een klein mensje in de storm van het leven. Een klein mensje ook onder een gesloten hemel. Een klein mensje die meemaakt, zoals hij het zelf zegt, dat zijn vrouw niks meer van hem wil weten. Dat de kleine kinderen hem tegenspreken. Dat zijn vrienden hem op de huid zitten. En dat God zich stilhoudt. En hoe moet het dan verder? Kan dat wel? Waarom doet God dat? Laat hij dat toe? En dan speelt er nog iets mee. Bij Job was er ook nog zoveel minder bekend over het werk van Christus, over het leven na dit leven, over het uitzicht dat komt na de dood, na het sterven voor een kind van God. Er was nog zoveel donker en duister. En vanuit die meervoudige duisternis spreekt, beleidt, profeteert Job in de tekst van vanmiddag. En laten we daar dan meer over gaan horen. Als thema schrijf ik boven de preek: Jobs zicht op zijn verlosser. Jobs zicht op zijn verlosser. We horen drie dingen. We horen hoe dat zicht is voor Job als de aangevochtene, voor Job als de gelovige en voor Job als de profeet. Dus Jobs zicht op de verlosser, hoe dat is voor Job de aangevochtene, voor Job de gelovige en voor Job de profeet. De geschiedenis van Job die is bekend en ook wel geliefd. Vooral als je je afvraagt, zoals Job dat eenmaal moest doen, of God inderdaad ook jou, ook uw vijand geworden is. Want zo ver is het dus gekomen bij Job. Hij moet er zo diep onderdoor. Hij is immers alles kwijtgeraakt, kinderen en vee, knechten en rijkdom, dat hij zich af moet vragen of God niet een vijand van hem geworden is. Een vijand. Zover kan het dus komen. Ook als iemand echt de Heere vreest en dient. Dat je je afvraagt, zoals Job dat doet in hoofdstuk 13, hoort u hem dat doen bijvoorbeeld, hoofdstuk 13, vers 24, dan zegt hij: waarom verbergt u uw aangezicht en houdt u mij voor een vijand? God een vijand. Dat is een vraag geworden voor Job, want hij pijnigt zijn hersens af. Hè, of er ook een reden is dat hij daar op die mesthoop zit met een pot scherf te krap. Of er een reden voor is dat hij kinderen moest verliezen. Of er een reden voor is dat al die Jobstijdingen achter elkaar kwamen. Job, je vee is gestolen. Job, er is dood en nood gekomen in je bestaan. Job, je gezondheid moet je afstaan. Job, het kan toch niet anders, Job, zeggen zijn vrienden. Of je zult wel gezondigd hebben. Er is vast een reden dat God je zo bezoekt, zo straft. En dit is niets meer, Job, dan je verdiende loon, je straf. Geef het nou maar toe. Kom maar mee naar voren. Met je zonde die je kennelijk verstopt hebt tot op nu toe. Maar Job weet niet van een bepaalde zonde. Ja, Job is wel zondaar. Net als u en jij en ik. En dat blijkt ook wel aan het eind van het boek Job, als hij zijn beschuldigingen aan God moet herroepen in stof en as. Maar er is niet een bepaalde zonde in zijn leven die hij aan de hand houdt. Een zonde waar hij tegen beter weten in aan vasthoudt. Hè? Want dat is natuurlijk het punt, ook in het christenleven, dat er zonden zijn waar we in vallen, hè, een boezemzonde. Hè, bijvoorbeeld dat je heel snel driftig wordt en onredelijk, of dat je heel snel komt tot dat geroddel en tot achterklap. Maar dat is iets waar tegen je strijdt en je wilt er niet aan en je zegt: Heere, help me. Dat kan aan de orde zijn, maar dat is nog wat anders dan wanneer je een bepaalde zonde voedt en aan de hand houdt. En je weet dat het niet kan, maar je houdt het in stand en je houdt eraan vast. Dat zeggen de vrienden van Job, dat is er bij jou aan de hand. Maar dat is er niet. Dat is niet aan de orde. En daarom zegt hij, ook alweer in hoofdstuk 13, nu vers 23, dan zegt Job haast uitdagend tegen de Heere: Heere, hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonde mij bekend. Waarom verbergt gij uw aangezicht en houdt mij voor uw vijand? Heere, zeg het maar. Wat is er nou waarom u mij zo bezoekt en straft? En zo is God als het ware wanhopig in gesprek met zijn God. Heere, wat is er dan? Zeg het me, maak het me bekend. Dus de omgang met de God van de Bijbel, die kan ook wel eens heel weerbarstig zijn. God is niet een God die we, met eerbied bedoeld, in de zak hebben. Met wie het altijd soepeltjes omgaan is, als ik het zo even mag zeggen. Nee, de omgang met God kan ook heel weerbarstig zijn en wanhopig. En daar kunnen donkere vragen zijn. En ergens is dat natuurlijk ook weer het mooie van de Bijbel. Hè? De Bijbel is niet een boek dat je leest wanneer je op een roze wolk door het leven drijft, wanneer alles voor de wind gaat. Nee, de Bijbel is een boek van de praktijk, in de barre werkelijkheid van het bestaan. Wanneer je bij het sterfbed staat van je vrouw of van je man of van je kind. Of wanneer die ernstige ziekte zich openbaart. Of wanneer je als militair in Uruzgan op oorlogsmissie moet. Daar is de Bijbel voor de praktijk van dit onbegrepen, gebroken bestaan. Maar het is wel benauwd. Als God zijn aangezicht verbergt, als God zwijgt, als hij niets van zich laat horen, wat wordt er dan benauwd? Misschien herkent u dat wel. Dat de hemel dicht blijft, als van koper. En dat je met Job zegt, Heere, u behandelt mij als een vijand. En dan wordt het heel benauwd. Want als God zijn aangezicht verbergt, hoe staat het er ook alweer? Dat is bitterder dan de dood. En ja, wij mogen in het boek Job iets meer achter de schermen kijken. Het is ook maar beperkt, maar wij hebben in het begin van het boek Job al kunnen horen dat de duivel er ook mee te maken had. Dat de duivel als het ware de ruimte krijgt van de Heere om Job te bezoeken, aan te vechten. Maar daar hoor je Job niet zo over, want hij heeft met God te doen. En hij adresseert zijn vragen aan God, want God staat niet buiten zijn verdriet en buiten zijn lijden. Dat is wel een uitweg die moderne theologen bedacht hebben. Nou, weet je wat? Wij hebben, als wij in lijden zijn, dan hebben wij de volgende troost, namelijk dat God er ook niks aan kan doen. Dat God ook handenwringend toestaat te kijken. Ik kan er ook niks aan doen dat mijn kinderen zo lijden. Zo is het niet voor Job. God staat er niet buiten. God heeft uiteindelijk ook van doen met zijn lijden. Maar dat maakt het ook weer zo spannend en zo aangevocht. Want waarom dan? En hij spreekt, hij smeekt tot God. He, nog steeds heb ik hoofdstuk 13 voor me liggen. Vers 22. Roep dan en ik zal antwoorden. Of ik zal spreken en geef mij antwoord. Zo roept hij God aan. Geef antwoord, Heere. En dan moet u zien, en jij ook, dat Job hier niet spreekt als iemand die vreemd is voor God. Als iemand die afstandelijk en brutaal zegt, nou Heere God, als u er dan bent, waarom moet dat dan? Dat hoor je heel vaak om je heen, vandaag de dag. Soms heel makkelijk uitgesproken. Als het dan zo is, als er dan een God is, zoals jullie je christenen zeggen daar in die Pnio-kerk en in al die kerken van Veenendaal. Nou ja, waarom is er dan dat lijden? Kan toch niet? Als God goed is, waarom laat hij dat allemaal dan toe? Maar zo spreekt Job niet. Hij worstelt met God. Als eenmaal Jacob. En dan kun je God niet loslaten. Als je aan het worstelen bent met iemand, dan hou je die ander juist vast. Nou, dat doet Job met God. Hij klemt hem als het ware in zijn gebed, in zijn wanhoop vast. En ondanks al zijn geworstel komt hij er niet echt achter waarom de dingen nu zo gaan. Of het moest dit zijn dat God is. Dat hij als de majesteitelijke zich niet ter verantwoording laat roepen door ons mensenkinderen. Job leert, zeker aan het einde van zijn boek, de hand op de mond te leggen. Nou, gemeente, zo leert het boek Job ons dat het wel heel donker kan zijn. Onverklaarbaar verdriet. Ook in het leven van een echt kind van God. Dat je het tegenovergestelde hoort van de zegen. Hè? Aan het einde van de middagdienst dikwijls, dan hoor je die priester zegen, de Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten, dat u in het licht loopt. En dan ga je de kerk uit en dan denk je, ja, maar het is donker en benauwd. Onverklaarbare dingen. Zo kan het dus bij u ook zijn. En bij jou. En bij mij. Dingen waarvan je helemaal ondersteboven raakt. Dat je zegt, Heere, ik kan het niet rijmen. Beproeving van de Heere. Aanvechting door de Satan. Allemaal door elkaar in één kokende pot. Waarin je leven veranderd bent. En dan dat wanhopige gebed. Heere, bent u dan niet die Vader in Christus? Heere, hoort u mij smeken dan niet? Heere, houdt u zich dan doof? De wegen van de Heere zo ondoorzichtig door de diepte heen. En dan zijn raad niet kunnen doorgronden. Dat doet ons meteen ook denken aan, niet aan Job, maar wel aan die andere aangevochtene. Die eenmaal geroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan gaat onze aandacht uit naar Christus aan het kruis, die in de duisternis tussen hemel en aarde inhangt. De hemel moet hem niet en de aarde moet hem niet. En daar hangt hij dan, aangevochten tot in de hel toe. Dat is nou meteen ook het onbegrijpelijke van het evangelie. Hè? Dat God nou mensen als Job te hulp schiet door zijn zoon af te laten dalen in Jobs aanvechting, in jouw en mijn aanvechting. God gaat ook in Christus, mag ik het zo zeggen, kopje onder in onze dood, in onze aanvechting. God verbindt zich aan de dood en de nood van Job en al Gods kinderen. En dat opent toch ook al wat perspectief. Want dieper dan Christus, die het ook niet meer wist, zal het niet gaan. Dat leven van Job en in verband daarmee dat kruis van Golgotha, dat leert ons om nou juist in de aanvechting, juist als het zo intens donker wordt en je het allemaal niet meer weet, om dan toch niet alle moed te verliezen, om dan jezelf voor ogen te houden. En doet u dat maar, doe jij dat maar als het zo inktzwart wordt, jezelf voor ogen te houden. Ik ben niet de eerste. Job is er ook doorheen gedragen. En Christus is dieper gegaan dan ik ooit gaan moest. Christus is mij voorgegaan in mijn waarom vragen. Waarom hebt gij mij verlaten? En in Christus zal er ook weer uitkomst zijn uit de duisternis. Dat is wat je vast moet houden, vast mag houden in de aanvechting. Denk erom, Christus gaat voorop in de aanvechting. Christus ging voorop aan het kruis, in het graf, maar ook het graf uit. Hoe aangevochten ook, hoe radeloos ook, hoe reddeloos, hoe hopeloos. Christus is voorop gegaan. En het loopt niet dood voor iemand die achter Christus aangaat. Want wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. Dat moet je vasthouden. Anders ga je in je wanhoop ten onder. Vasthouden aan Christus die de aanvechting dieper geproefd heeft dan Job. Daar zegt iemand. Dat is gemakkelijk gezegd. Maar het zal er maar op aankomen. Je zal maar huizenhoge zorgen hebben. En nood hebben en verdriet hebben. Verdriet om je kinderen. Zorgen om je gezondheid. Onzekerheid over je werk. Rouw in de familie. Geestelijke aanvechting. En noem het maar op. En hoe moet dat dan? Ja, en dat, dan komt het juist erop aan om het echte geloof te beoefenen, in de praktijk te brengen. En dan ben ik bij het tweede van de preek. Job spreekt hier ook als gelovige, als iemand die het ware geloof kent en beoefent. Hè? Dat betekent in de praktijk brengen. In de praktijk brengen. Want, en dan moet ik even denken aan die bekende psalm, hè? Psalm 27. Die geweldig krachtige regels. Hè? Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, waar was mijn moed gebleven? Dan zie je in die Psalm 27 dat de dichter dan kracht ontvangt door het kanaal van het geloof. En dan denk ik aan Hebreeën 11, aan die geloofsheiligen zoals wij dat dan noemen. Mensen die door het leven heen gekomen zijn, gedragen zijn door het geloof. Mozes en Rachel en Noach en Abraham. Geworsteld hebben, gestreden hebben, aangevochten zijn geweest, maar door het geloof kracht ontvangen hebben. Het geloof is niet maar een theorie. Het geloof is niet een hoeveelheid kennis die je in je hoofd stopt en die je dan weer kan reproduceren. Maar het geloof is ook het kanaal waardoor je alles ontvangt wat je nodig hebt van de Here. In tijd en eeuwigheid. Het geloof is net, jongens en meisjes, ja, als zo'n sloot. Je weet wel, misschien ga je wel eens met de meester of de juf naar zo'n slootje, hè, bij biologieles. En dan ga je met zo'n netje beestjes vangen, diertjes vangen uit de sloot. En dan in een potje doen. En dan gaat de juf erover vertellen. Door zo'n slootje, dat kan een klein bootje. Een klein bootje waar maar een paar dingen in kunnen. Maar je kunt ook naar een hele brede rivier gaan. Naar de Rijn. Heel breed, waar grote binnenvaartschepen varen. Met heel veel kolen en graan en weet ik allemaal niet meer. Nou, dat is nou met het geloof ook. Het geloof kan heel smal zijn, als een klein slootje, en dan kan er maar heel weinig door. En dan ontvang je ook maar heel weinig aan vertroosting en aan kracht. Maar het geloof kan ook heel breed zijn, als een kanaal, en dan kan er heel veel door. En dan kun je ook veel verduren en veel doorstaan. Het geloof. Reddingsboei van de drenkeling. Armen waarmee ik God in Christus omhels. En dat geloof, dat is hier aan de orde. Hoor maar eens wat Job uitroept. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Nou, hoe is dat nou mogelijk? Als je nou zo diep in de put zit en zo alles kwijtgeraakt bent en zo wordt aangevochten door God en de duivel en je vrienden. Dat je dan zomaar tot de uitroep komt. Ik weet, mijn verlosser leeft. Midden in de wanhoop komt dat uit zijn mond. Midden in de duisternis komt dat over zijn lippen. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Ik weet, mijn verlosser leeft. Kan dat nou, Job? Maar zijn vrouw begreep het ook al niet. Daarom zei ze aan het begin van het boek. Zeg God maar vaarwel. Keer maar de rug toe. Maar hij heeft het toch midden in de duisternis over zijn verlosser. En dan staat er in de taal van het Oude Testament een woord dat we misschien wel herkennen. Hij heeft het over zijn verlosser, dat is hier zijn Goël. Zijn Goël. En Misschien doet u dat denken aan die geschiedenis van Rut en Boas. En Rut had ook een goel, een losser, heet dat daar in het boek Rut. Haar losser, haar goel, was Boas. Boas zorgde voor Rut. Boas kocht het land van de familie van Rut weer terug. Boas nam Rut als het ware onder zijn vleugels en beschermde Rut, trouwde met Rut. Gaf er weer hoop en toekomst. Nou, de Goël, heel belangrijk in het Oude Testament. De Goël, en dat is wat minder bekend denk ik, maar die moest ook in een verwarde tijd waar je geen rechters had en geen politie had, moest die opkomen voor de verdrukte. En ook zo nodig met geweld ingrijpen, opkomen voor de verdrukte. Een goel die staat voor je op de bres, die zegt, schuil maar achter mij, ik kom voor je op, ik neem je in bescherming, ik neem je voor mijn rekening. Nou, Job zegt, zo'n goel, zo'n losser, zo'n verlosser heb ik nou. Die leeft, ik heb geen dode goel. Ik heb geen slapende goel. Maar mijn goel leeft. Wat is dat nou eigenlijk? Hoe kan Job dat nou zeggen, dat zijn verlosser leeft? Hij doet het ook niet algemeen, hè? Hij zegt niet van, nou ja, ik weet wel dat er ergens een goel is en er zullen vast wel Israëlieten zijn of Joden zijn die wel een goel zullen hebben. Nee, mijn verlosser leeft. Luther heeft dat ooit gezegd, hè? Dat je in de Bijbel moet letten op de bezittelijke voornaamwoorden. Mijn zaligmaker. Mijn verlosser. Het gaat in de omgang met de Bijbel en de Heer niet om iets abstracts van een theorie, maar het gaat om je persoon. Het gaat om mij, om u, om jou. Niet om de massa, maar om de persoon. Mijn Goël leeft. Die zal zijn plicht niet verzaken. Die zal, zegt Job in de tekst, ten laatste over het stof opstaan. Moeilijke woorden. Stof, dat wil hier zeggen in de tekst, de schepping, de aarde. God zal opstaan, wij zouden tegenwoordig zeggen, in actie komen. God zal in actie komen, zal opstaan over de schepping. En wanneer de Goël in actie komt, dan zal hij ook de zaken recht zetten. Dan komt hij als de grote rechter. In de Bijbel is de rechter zo belangrijk, want die zet de dingen recht. Die neemt je in bescherming tegen de goddelozen, tegen het onrecht. En dit is een goel waar Job over spreekt, die over de hele aarde recht zal brengen. Niet maar lokaal, niet alleen maar in de kerk, in de christelijke gereformeerde kerken of in Nederland, maar wereldwijd, de schepping, het ganse stof. En zijn Goël zal opstaan. Zijn Goël leeft. En hij zal Job onder zijn schaduw, de schaduw van zijn vleugels, nemen. En dat is nou, dat kun je een geloofssprong noemen. Daar zie je weer, evenals vanmorgen, het werk van de geest. Hè? Dat je in de duisternis tot de geloofssprong komt. Dat je zegt van, ik had geen hoop meer en ik heb eigenlijk geen hoop meer. Maar één ding weet ik, hoe donker het ook is. Mijn verlosser, mijn Goël, leeft. En dat pakt niemand mij af. Dat is heel wonderlijk, want ja, als je even terugleest in hoofdstuk 19, waar de tekst uitgenomen is, vers 8, dan zie je wat hij daar zegt. Hè. God heeft mijn weg toegemuurd. Op mijn levensweg staat een grote muur waar ik niet overheen kan. En over mijn paden heeft hij duisternis gesteld. Mijn eer heeft er van mij afgetrokken, de kroon van mijn hoofd weggenomen. Alles heeft God mij afgenomen. Mijn eer, mijn kroon kwijt. De aanvechting hevig, de twijfel aan God diep. En dan de sprong van het geloof. Maar hoe het ook is, achter die toren van God en achter die onbegrepen wegen van God, blijft en is God mijn Goël, mijn verlosser. Het geloof, dat is zoiets apart. Dat is echt een geschenk van de geest, want anders komen wij er nooit op. Het geloof houdt aan God vast, ook al begrijp je niks van God. Het geloof neemt God op zijn woord, terwijl alles daar haaks op lijkt te staan. Het geloof klemt zich vast aan de Goël, aan de verlosser. Want als verlosser heeft God zich geopenbaard. En zo leeft Job door het geloof. Job, weet daar niet eens zoveel van hem. Waarschijnlijk leefde hij buiten Israël ergens. Nog voor Abraham. Daar in die oertijd. Waar maar enkele berichten ons bekendgemaakt zijn. In de plaats Us, denkt men. Buiten Israël waarschijnlijk. Want wist hij nog weinig van wat God in Christus zou doen. En één ding weet hij toch. En houdt hij aan vast dat zijn verlosser leeft. Hij leeft door het geloof. Het geloof dat eenmaal Petrus rustig deed slapen in de gevangenis, voordat hij terechtgesteld zou worden. Het geloof waardoor Daniël rustig in de leeuwenkuil zit en de leeuwen hem ongemoeid laat. Nee, het leven met de Heere, dan moet je niet rekenen op een rustig tochtje over de levenszee. En een aankomst in de haven zonder storm. Maar één ding is in de storm. Tot hou vast. Mijn verlosser leeft. En wat hebben wij dan veel meer licht gekregen. Als je ziet hoe dit woord van Job is opengegaan in de Heere Jezus. Mijn verlosser leeft. Mijn Jezus. Jezus is verlosser. Leeft. Is dat nou niet iets om na te volgen? Die geloofssprong van Job. Hè? Midden in de moedeloosheid misschien. In de aanvechting. In de spanning van het leven. Dat je het nazegt zoals het in de schrift staat. Ik ben wel arm en ellendig. Maar de Heere, mijn losser, mijn verlosser, denkt aan mij. Wat leidt Satan een nederlaag hierin? Hé, jongens en meisjes, Satan, het was hem erom te doen om Job tot ongeloof te brengen. Dat Job zou zeggen, nou Heere God, ik zeg u gedag, want zo God, daar kan ik niet mee leven. En de Satan, je hoort hem als het ware janken in de hel. Omdat hij het verloren heeft. Omdat het waar is wat in het Nieuwe Testament staat. Dat ons geloof de ganse wereld overwint. Inclusief Satan, inclusief de hel. Satan leidt zijn nederlaag. Het lukt hem niet om God te vervreemden van zijn God. Wat is het heerlijk als ook onder ons Satan nederlaag op nederlaag leidt. En dat kan, hè, want zijn kop is vermorzeld. Op Golgotha. Zijn kop is vermorzeld. Wat heerlijk als u en jij tegen zijn vernietigende werk rustig de hoop stelt op God. Ik weet het wel, duivel. Je stuiptrekkingen lijken krachtig en machtig. Je kunt het heel donker maken, maar ik weet, mijn Goël leeft, Satan. En daar kun je niks aan doen. Mijn Jezus leeft. Zou u dat kunnen zeggen? En durven zeggen? Waarom zou dat voor u en voor jou nou niet zijn weggelegd? Christus die laat zich toch ook verkondigen vanmiddag. Daar is het hem toch om te doen. Zo is hij toch bezig om ook zijn rijk te laten komen, dat van de duivel af te breken. En is het dan niet zo dat onze Goël leeft, na Pasen zeker. Hij leeft. Een levende Jezus, die opstaat, die aan de rechterhand van zijn Vader zit. En daar ons ten goede is om voor ons te bidden en zijn kerk leidt en bestuurt. En zo gaat Job, die nog zo weinig licht had over het evangelie, ons voor vanmiddag. Job, die niet alleen aangevochtene is en gelovige, maar ook profeet. Dat is het laatste van de preek. Job wordt ook profeet. Hoor maar eens hoe hij dat zegt in de tekst. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Mijn ogen zullen hem zien en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Job begint te spreken over eeuwig leven. Over leven door de dood heen. Hij weet van de ontluistering die komt. Hè, altijd aangrijpend als je daarover nadenkt. Hè, als je geliefde naar het graf brengt, je weet het. Ontbinding, vertering, dieren van de aarde, het doorknagen, noemt Job dat. Ontluistering. En Job zegt, ik weet het wel, dat lichaam van ons, dat prachtwerk van Gods schepping, dat gaat straks tot ontbinding over. Maar vanuit mijn vlees, vanuit dat herstelde lichaam, zal ik toch God aanschouwen met mijn eigen ogen. Maar Job, die ogen zijn doorknaagd. Alles gaat tot verbinding over. Stof zijn we en tot stof keren we weer. Maar Job profeteert. Zo zal het gaan. De dood is niet het laatste en blijft niet het laatste. De dood zal ook geen scheiding maken tussen God en Job. En dat is opmerkelijk, want een paar hoofdstukken eerder lag dat nog heel anders bij Job. Een paar hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 14 zegt hij nog, als een mens sterft, dan is die er niet meer. Job zegt, als we nou een boom waren, ja, als je een boom afzaagt, nou dan loopt die nog wel uit, dan is er verwachting voor een boom. Maar een mens, waar blijft die? Job weet het niet zo goed wat hij dan moet verwachten. Ja, de mens, die komt dan hoogstens na de dood in het rijk van de schimmen, van waar geen terugkeer mogelijk is. U leest dat in hoofdstuk 10, het land van de duisternis. De schaduw van de dood, een stikdonker land, zonder ordening, waar het duister is. Het dodenrijk. Ja, dat is de voorstelling van de oud-testamentische gelovigen. Maar hier komt zoveel licht in door. Hier wordt het zo anders. Hier leidt de geest hem tot profetie. God zal hem zien. Ook de dood zal hem niet scheiden van God, van zijn Goël. Hij zal God aanschouwen en geen vreemde. Hij zal het zelf zijn. Job. Geen andere, geen vreemde. Nee, hij zal het zelf zijn. De Job van voor het sterven is de Job van na het sterven. De dood brengt geen verandering in het losser, het verlosser zijn van God. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Wij zijn er zo aan gewend, aan de verkondiging over het eeuwige leven. Maar hier gaan dingen open die bijna ongedacht zijn. God blijkt inderdaad een God van levenden te zijn. Wat geeft dat ook een ontspanning voor het leven hier en nu? Kijk, als je zonder God leeft, dan moet je alles uit het leven halen wat erin zit. Je moet er maximaal uit het leven halen als het gaat om genieten, om geld, om plezier, om erotiek, aan carrière, aan uitgaan, noem maar op. Je moet het maximale eruit hebben. En daarom zijn mensen maar bezig in hun streven om zoveel mogelijk te proeven van het leven hier en nu. Want straks ben je oud en dan is de koek op. En ja, dan kun je misschien nog een facelift nemen en dan lijk je nog wat jonger. Maar ja, er komt een einde aan. En zo zijn de mensen in onze tijd krampachtig bezig om het maximale uit dit leven te halen. Maar een christen weet, de dood is niet het einde. Er komt nog zoveel. De beste komt nog. God zien. De eeuwige gemeenschap met God. Straks in de nieuwe herschapen werkelijkheid. Job verlangt ernaar. Hij zegt, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Je nieren, dat is de plek van je emotie, van je gevoel in de Bijbel. Van je diepste ik. Ik verlang naar God, naar mijn Goël. Zo profeteert Job diep in het Oude Testament over Christus. God zal dan zijn aangezicht niet langer meer verbergen. Nee Job, God zal je niet langer meer als vijand behandelen. Nee Job, God neemt. Om Christus wil zal dat kunnen en mogen straks. En Job, ook opgelost. Dan zijn de waaroms er niet meer. Dan zal jij aangevochten, kapot gebeukte Job aan Gods hart gedrukt zijn. En zo vanuit de toekomst ontvangt die kracht om in het heden te staan. Dat is eigenlijk de christelijke levenskunst, als ik het zo mag zeggen. Dat je vooruit ziet en vanuit de toekomst, vanuit het komende rijk van God, het ontmoeten van God, de gemeenschap met God, de kracht ontvangt om het vol te houden. Hier en nu, in de aanvechting, staande in het geloof. Gemeente, Job is profeet. Job onderwijst ons over Christus ten diepste. Over de Goël. Die weet wat het is om Jobs tijding op Jobs tijding te ontvangen. Die weet wat het is om waarom vragen te hebben. Mijn God, waarom mij verlaten? Christus wist het ook niet meer aan het kruis. Maar die Christus, die wil nou onder ons komen, ook in onze vragen. En wat is het dan van belang om achter die Goël aan te gaan? Dat doet u toch wel gemeen. U leeft toch niet op de automatische piloot. Ik zal wel zien hoe het komt. Ik zal wel zien of ik ook nog behouden word. Ik zal wel zien hoe ik me door het leven heen sla. Dat is toch niet de christelijke houding. Hè? Door het geloof leven. Leven in verwachting van de Goël. Van die God die niet loslaat wat zijn hand begon om Jezus wil. Amen. Thank you. Laten we samen danken en bidden. God in de hemel, Goël van Job, die om Christus wil ook onze Goël verlosser wil zijn. Wij komen tot u om u te danken voor wat u gaf in deze zondag, in de ontmoeting met elkaar, in de ontmoeting met uw woord, in de ontmoeting met u zelf ten diepste. Wij willen u danken voor het onderwijs dat we ontvingen van diep uit het Oude Testament, dat zo verrassend licht was en zo veel sprak ook al over Christus. Wat is het waar dat ook het Oude Testament Christus op het oog heeft. We willen van u vragen of wij, juist wanneer wij aanvechting kennen, vanuit het geloof de dingen mogen beoordelen en wegen. En dat wij krachten ontvangen om te volharden tot het einde, de loopbaan uit te lopen. Wij weten, heren, van de invloeden van Satan, van de invloeden van de wereld, van ons eigen boze vlees. Wij weten dat u ook onbegrepen wegen gaat, kunt gaan. Wij kunnen de wereld ervaren als één grote chaos. Laat te midden van dat alles dit vaststaan. Ik weet, mijn verlosser leeft. Geef dat we zo door het leven gaan. Geef dat we zo uit het leven gaan. En bij u in gaan wonen. In dat huis dat daarboven is. We willen kracht van u vragen om deze nieuwe week, nieuw begonnen week, in te gaan verder. Om te werken, het werk dat we opgelegd hebben gekregen. Om zoutend zout te zijn, lichtend licht. Om midden in deze tijd te staan als mensen die weet hebben van de eeuwigheid. En die niet alles hier in dit leven hoeven te hebben of te verwerven. Omdat we weten dat schatten en staten, dat we die, zelfs als we die hebben, ook in de dood zullen moeten achterlaten. We willen bidden als we ons eenzaam voelen, wees ons nabij. Als we ziek zijn, wees onze heelmeester. Als we moe zijn, draag ons als de herder der schapen. Wilt u ook deze week uw godsrijk doen komen? En wilt u ons daarvoor gebruiken? Zo leggen we alles in uw handen. We prijzen u, we danken u, we aanbidden u. U, o God, bent waardig. En u, o Lam van God. U, o Vader, u, o Geest. U, drie enige God. Waardig te ontvangen de eer en de aanbidding. Nu en tot in eeuwigheid. Geef dat niemand van ons achterblijft. In die dag waarop dat definitief zal klinken. Op de nieuwe aarde, onder de nieuwe hemel. In Christus bidden we dit. Amen. Laten we tenslotte zingen Psalm 146 vers 8. Het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. 146 vers 8. verheft uw harten tot God, ontvang de aloude priesterzegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.